Goedemorgen. Nou, Henoch is niet zo een bekende man. Er zijn twee Henochs in de Bijbel. De eerste Henoch is de zoon van Kain, de derde van Adam. Adam, Kain had Kain en Abel. Kain heeft Abel doodgeslagen. Kain heeft getrouwd, had een baby, jongen. Henoch, dat was de eerste Henoch. De derde van Adam. Maar door een andere tak had een andere Adam dan Seth. En dan 3, 4, 5, 7 is nummer. En nummer 7 is een andere Henoch. En door die Henoch, je kreeg een 8, een 9 en een 10 is Noach. Dus door die, dat is de tweede tak. En die is de meest bekende Henoch. En aan die Henoch zal ik vanochtend de aandacht geven. De zoon van Kain, wij hebben de naam, maar we hebben helemaal geen informatie erover. Dus wees gezegend, en dat is het dan. Maar dit Henoch, dit tweede Henoch, de zevende van Adam, hij komt voor in 4 verschillende plekken in de Bijbel. Wij komen hem tegen in Genesis 5. En wij leren daar dat hij wandelt met God. Het is echt bekend, hij een man die wandelt met God. Dan, hij komt ook tegen in 2 geslachtregisters. Ja, en een beetje saai, maar toch, daar is hij dan. En dan komen hem tegen in Hebreeën 11, in de lijst van mannen van geloof, of personen van geloof. En dan aan het einde, of in het brief van Judas, hij spreekt ook over Henoch. Dus deze zijn de 4 gelegenheden die ik wil graag uit jullie aandacht vanochtend geven. Henoch betekent toegewijd. Namen hebben vaak een betekenis. Mijn naam, Philip. Weet je wat Philip betekent? Het is een Griekse naam, Philip. Phileo, liefde. Hippo, een paard. Paard, ja. Nou, dus sommige namen hebben te maken met een beroep of zo, maar soms de naam heeft te maken met een wens van de ouders of een eigenschap van de kind. En hier, de ouders van Henoch hebben hem toegewijd aan de Heere God. En ze geven hem de naam Henoch toegewijd. Zijn hele leven wist hij dat hij toegewijd was. Henoch dan. Nou, hier in de bron hebben wij af en toe een baby opdragen van baby's. En waarom? Nou, zodat ze wordt niet zo ziek of zo, of misschien een beetje meer gehoorzamen. Het gaat om dat de ouders wil ook de kind aan God toe wijden. En natuurlijk, het is een fantastische wens om dat te willen doen. Maar het vraagt ook van de ouders handen en voeten om dat wens een werkelijkheid te maken. Nou, Henoch dan was redelijk oud, de tiende van Adam. Het was echt moeilijk om zijn selfie te vinden op Google. Maar uiteindelijk is het mij gelukt om een foto van Henoch te vinden. Kan ik de volgende dia hebben, alstublieft? Genesis hoofdstuk 5. Zullen wij onze Bijbels openen in Genesis hoofdstuk 5? Genesis 5, vers 21. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuselah, een eerste zoon. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God nam hem weg. mooie, een verhaal van Henoch. Nou, dat beeld van wandelen met God is beeldtaal, is wel een mooie beeldtaal. Regelmatig ga ik met Anneke wandelen. En dan om samen met iemand te wandelen, je moet wel een bepaalde ritme houden die past bij de persoon. Als ik wandel te snel, nou, dan wandel ik alleen dan, dus ik blijf achter. Als ik wandel te langzaam, dan zij gaan naar voren en dan ik blijf achter dan. Als wij willen met God wandelen, dat heeft ook dat beeld te maken dat wij nemen dezelfde ritme. Niet te snel, niet te langzaam, wij nemen stappen. De christelijke leven is niet een passief te blijven, je moet wel stapjes nemen. Niet te snel, maar ook niet te langzaam. Met hem. In Psalm 23, lees de stukken in vers 3, hij leidt mij in het spoor van gerechtigheid. He leads me through paths of righteousness. Als wij met God wandelen, de enige mogelijkheid is door paden van gerechtigheid te wandelen. Soms hoor ik mensen zeggen, nou, ik heb deze beslissing genomen en ik weet zeker dat dit geen goede beslissing is. Maar ik heb het samen met de God genomen hoor. Dat kan niet. Omdat de enige paden waar God wandelt is door paden van gerechtigheid. En als je kiest voor een andere pad, dan kies je alleen daar te wandelen. Soms de paden van gerechtigheid, of soms wandelen met God, betekent ja, dat hij brengt ons uit van onze comfortzone. Wij willen graag in een bepaalde circuit blijven wandelen. We zijn bekend in onze buurt, dus wij blijven. Maar wandelen met God betekent dat soms hij wil ons iets nieuws laten ervaren of doen of proberen. Wandelen met God vraagt dan een stuk heeft te maken met een uitdaging. En ook met, ik denk, als je wandelt met iemand, je luistert aan iemand. Dat wens om God te luisteren. Ik zal een beetje meer over dat aan het einde zijn. Nou, wat ik vind opmerkelijk met dit verhaal van Henoch, is dat hij, toen hij 65 jaar oud was, kreeg hij zijn eerste zoon. En vanaf die tijd begon hij met God te wandelen. Voor 300 jaar tot hij dood was. Vraag me af, wat is gebeurd toen de eerste zoon kwam? Dat heeft hem wakker geschoten. Hij was toegewijd vanaf klein, vanaf baby, met de naam Henoch. Maar iets gebeurt in zijn leven, die heeft hem geschoten om hem wakker te maken, dat ik bleef niet alleen zomaar, maar ik wil graag met God wandelen. Soms hebben wij ook in ons leven een schudding nodig. Misschien kom je van een christelijk gezin en ja, je komt naar de dienst, je doet je dingetjes en zo, en je zingt en je bent gedoopt en nou, de broodje in de avondmaal, prima zo. Maar soms heb je een schudden, iets moet in je leven gebeuren om je wakker te schudden. En soms het gaat over een ziekte of zo, soms ben je je baan kwijt en soms iemand dichtbij je is overleden. En dan, je kreeg een schudden van God om echt, nu wil ik graag echt met God wandelen. Er is een stichting, toen Anneke zwanger was, en onze eerste twee kinderen zijn in Londen geboren. En dan als een vrouw bevalt in een ziekenhuis, in Engeland in die tijd, dan krijgt ze een pakket. En dan veel bedrijven zetten gratis dingen in de pakket om te proberen de moeder te overtuigen dat blijf met deze luiers of met deze tandenpasta of... zij proberen dingen te... En een aantal christenen hebben dezelfde idee gepakt. Omdat zij zien dat vaak met de eerste geboorte van een kind, je leven is goed. Ook atheïsten of zo. Je denkt, ik ben deel van nieuw leven. Ik heb meegedaan aan nieuw... En dat kleine schudding kan mensen openmaken voor de boodschap van de Heer Jezus. Dus ik kreeg ook, zij maken ook een christelijke pakket. Met een boekje voor kinderen over de Bijbel, of het Nieuwe Testament. En zij proberen een muziek en zo, ook kinderliedjes en zo, om te proberen. Nou, misschien dat is een goede begin. Hoe gaat het met jouw wandel met God? Wacht je nog voor een schudder? Of ben je al bezig? Nou, Henoch, hij wandelt met God 300 jaar. Niet niks, hè? 2-3 weken geleden zijn wij een aantal mensen bezig om evaluatie van de doopdiensten. En wij zien, nou, soms mensen zijn hier gedoopt. En dan binnen een paar maanden, wij zien hen niet meer. Het geeft de indruk dat ze maken een beslissing voor Jezus voor 6 maanden of zo. Maar wandel met Jezus is niet een 6 maanden hype. Wandel voor Jezus is een lange ding. 300 jaar. Hij betrok God in alles. Niet alleen om dat doopmoment, of niet alleen, maar ja, bezig met God. Ik vind het interessant ook hier dat hij wandelt met God, zegt het hier. En hij verwekte zonen en dochters. Oh. Voor Henoch, het was geen probleem om met God te wandelen en tegelijkertijd kinderen te kweken. Zijn seksualiteit was verbonden ook met zijn wandel met God. Het was niet dat hier is mijn seksualiteit en hier is mijn wandel met God. En nu ben ik bezig met seksualiteit en nu ben ik bezig met God. Voor hem, wandel met God, het was een pakket. Hoe gaat het met jouw seksualiteit? Nou, als je getrouwd bent, je denkt, nou, ik bid, ik betrok God als ik eet, voor het eten. Ik bid voordat ik op vakantie ga of zo, of als ik vakantie terugkom. Is het mogelijk om je gebed te verbinden aan je seksualiteit? Kan je God danken voor een goede seksualiteit of een goede tijd met je vrouw of man? Of is dat, nee, dat is de één ding in mijn christelijke leven, is iets anders. Je bent alleen één persoon. Wandelen voor God is niet alleen een zondagding. Ook in onze seksualiteit. Ook als je niet getrouwd bent. Hoe ga je om met je gevoelens van seksualiteit? Dat heeft ook te maken met je wandel met God. En God is, hij vindt het fijn. Om betrokken te zijn. Ook met dat deel van jullie, van onze leven. Ik zeg het in een marriage cursus, maar nou, ik durf het ook hier te zeggen. Is dat de seks heeft, God heeft zelf dat bedacht. Het is niet een Hollywood ding. God heeft dat zo bedacht. En ik ben zeker dat elke keer dat een getrouwde echtpaar genieten van seks, hij glimlacht van boven. En hij zegt, nou, goed jongens, dat was mijn idee. Geniet ervan. Maar ik denk ook dat God geeft een bepaalde frustratie als het buiten de huwelijk verbond gaat. Het is een beetje zoals je ziet, iemand met een mobiel telefoon van €500. En ze proberen een speaker in de muur te zetten. Met een telefoon. En je denkt, nee, het is niet zo bedoeld. Het is bedoeld voor iets anders. En je gebruikt seksualiteit op de verkeerde manier. En nee jongen, niet zo. Ik heb een andere plan voor seksualiteit. Wandel met God heeft ook te maken met onze seksualiteit. Henoch verwekte jongens en meisjes, meer kinderen. En dan, ik vind het mooi dat hij wandelt met God tot aan de einde. Het is niet dat hij wandelt met God totdat hij tot pensioen kwam. Dan hij stopte voor 10, 15 jaar en dan hij is overleden of zo. Hij wandelt met God en kwam een moment waar God zegt, hey jongen, gewoon kom. Weg, met mij. Nou, sommige christenen beginnen wel goed zijn christelijke leven. Maar aan de einde, net zoals Salomo. Salomo heeft mooie dingen meegemaakt. Echt een man achter Gods hart aan het begin en zo. Maar aan de einde van zijn leven, Salomo ging verkeerd. Veel vrouwen, veel andere dingen. En wat jammer. Als je redelijk oud bent, beste broer en zuster, volg het voorbeeld van Henoch.
Blijf trouw. Blijf Jezus volgen tot aan het einde.
2 weken geleden, Anneke en ik waren bij de Catharina Ziekenhuis, bij de groep op bezoek. Ja, je ziet dat hij was dicht bij het einde. Maar toch, we hebben een Bijbeltekst samen gelezen en zo. En ja, trouw. In onze leven, elke nieuwe fase is nieuw. Voor broeder Goeren, het was de eerste keer dat hij komt dicht bij de dood. En vanochtend overleden, nou, voor de eerste keer. En wij kunnen zulke ervaring ook samen met hem doen. Samen wandelen met God tot aan de einde. Aan het einde van zijn leven, hij is 365 jaar oud, we lezen dat interessante opmerkingen, dat hij wandelde met hij was niet meer, want God nam hem weg. Er is ook een ander verhaal in het Oude Testament waar God nam iemand weg, Elia. Dinsdagavond hadden wij een avond met de trekkers van de jeugd en de kinderen hier in de bron. Er zitten 35 mensen of zo. En ik sprak over de opstanding. En een van de mooie dingen van de opstanding is dat je ziet een verbindenis tussen de leven van nu en de volgende leven. Het is niet alleen dat je geest is overleden, je bent overleden, de geest en dan God zoekt iets anders en poep, God zet jouw geest ergens. Nee, er is een verbindenis tussen met de opstanding. Betekent dat het is jij of ik, wij hebben een nieuwe leven daarna. En hier zeker hetzelfde met Henoch. Het is dezelfde Henoch die God neemt hen weg. Natuurlijk, er is een transformatie. En Korintiërs 15 gaat over het natuurlijke lichaam en een geestelijke lichaam. Maar het blijft jou. Het blijft ik. Dat is wat Job vond zo opwindend. Job 19. Ik weet echter mijn verlosser leeft, zegt hij. Ik zal hem aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. Niet de ogen van iemand anders. Mijn ogen. Nou, hoe precies weet ik niet. Maar we hebben deze leven redelijk kort. En daar een volgende leven. En het is dezelfde ik of dezelfde jou. Met veranderde lichamen. Nou, wandelen met God. Nou, de volgende keer dat u komt tegen Henoch is in 2 geslachtregisters. Ik zal het niet lezen, omdat ze zijn redelijk saai. Maar je kunt 1 vinden in 1 Kronieke en de andere in andere is in Lucas 3. In 1 Kronieke 1, het is een geslachtregister dat begint met Adam en dan Seth en dan gaat en dan zie je nummer 7 is Henoch. Dan krijg je 8, 9 en 10 is Noach. Wat is de relatie dan tussen Henoch en Noach? Henoch is de grootopa, is dat de juiste overgroot, overopa van Noach. Nou, en als je hebt Genesis 5, ga naar Genesis 6... En dan vers 9 lezen wij. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardige, oprechte man onder zijn tijdgenoten die redelijk goddeloze waren. Noach wandelde met God. Hey, dacht ik. Hier is een superkleinzoon. En hij wandelde ook met God. Dat komt niet vaak in het Oude Testament hoor. Dus met Henoch zie ik dat hij wandelt met God, 2 keer genoemd. En hier, 3, 4 generaties later, Noach doet hetzelfde. Dus ik vroeg me af, misschien heeft Noach en Henoch een lekker kopje koffie samen gehad. Misschien Henoch heeft zijn klein groen vissen aan het vissen gebracht en invloed op hem gehad. Maar helaas, je kijkt naar de cijfers en de nummers. En helaas is Henoch, God neemt hen weg 69 jaar voordat Noach geboren was. Dus, er was geen kopje koffie daar. Geen voetbal of zo. Het is echt, het ging om de reputatie. De reputatie van Henoch. Omdat Henoch was bekend als een man die met God wandelde. De zoon van hem, hij wist dat. De kleinzoon wist dat. En Noach, ook in een wereld die was echt tegen God, het was een goddeloze wereld. Hij wist, mijn grootopa was een man die met God wandelde. Ik zal hetzelfde doen. Vanochtend in de welkomgesprek van Jaap, hij noemde een paar nieuwe mensen. Simona, waar is Simona? Ze is weg op dit moment. En haar over een grootopa. Wat was de naam van de grootopa? Piet Ramp. Nou, een rare achternaam, Ramp. Nou, ik zal niet zeggen, maar toch. Maar hij was geen ramp. Hij heeft wel een goede voorbeeld gegeven. Hoe interessant dat nu de kinderen, kleinkinderen, nou volgen Jezus. Het is een genealogie. Meer dan dat, ik zie dat broeder Ramp heeft een invloed gehad op Jaap. En Jaap heeft een invloed op zijn zonen, maar ook op onze gemeente. Je ziet dat wij leven niet alleen, maar wij hebben een invloed op andere mensen. Net zoals Henoch. Ik merk dat God houdt van generaties in de Bijbel. In Malachi zei God wil graag een nageslacht hebben. Hij houdt, dus het gaat niet alleen om jou, maar op de mensen die jou volgen. En wij kunnen dat wel een mooie voorbeeld, een inspiratie zijn. De vader van mijn opa was bekeerd in Londen aan het einde van 1800. Hij had 5 zonen. Ik denk 4 van de 4 zonen van de 5 hebben Jezus gevolgd. De jongste was altijd een grappige man, hoor ik. Alles was grapjes en ook christendom was een grap. Maar de andere 4 hebben Jezus gevolgd. De oudste was mijn opa. Mijn vader was de enige zoon, ook een christen. Dus ik ben de 4e generatie christen. Ik ken mijn vader, mijn opa natuurlijk, maar ik heb mijn grootopa alleen een foto gezien. In zwart en wit. Ik vermoed dat hij had kleurtjes, maar de foto was alleen zwart en wit. Dus hij heeft een invloed op mij in 2019. En hij is lang overleden. Hij heeft iets in beweging gezet. En natuurlijk, het is de werk van Gods geest, maar hij heeft wel een invloed gehad om de navolging. Beste mensen, wij kunnen ook een goede invloed hebben, onze navolging. Als je bent niet getrouwd en je denkt, nou, misschien is al een partner. De reden waarom God zegt, nou, trouw niet met een ongelovige, is niet dat ongelovige mensen zijn minder of slechte mensen. Het is dat God houdt van generaties. En we hebben wel een goede team nodig, een man en vrouw die houden van de Heer Jezus, om kinderen ook te bemoedigen om Jezus te volgen. En wat willen we doorgeven? Nou, het is onze sfeer thuis. Wat rol speelt de Heer Jezus, o Heere God, in onze sfeer thuis? Is genade een deel van onze samenleving als een gezin? Wat zijn onze prioriteiten als gezin? Wat plek heeft God? Wat mensen, dingetjes? Er zijn ook, hoe geven wij dingen door in onze gezinnen? Nou, dit is ook een deel van de opvoedingcursus, maar toch, jullie krijgen het gratis vanochtend. Is dat er zijn ook activiteiten, wij kunnen activiteiten samen doen. Ik zie sommige gezinnen proberen een kind in Afrika te sponsoren. Compassion. Het is niet alleen goed voor de kind in Afrika. Het is goed voor je eigen kinderen. Om iets samen te doen. Om te leren, om te delen. Als je kan je kinderen betrekken met bepaalde christelijke activiteit. Die past bij hun gaven en zo. Nou, samen dingen doen. Gastvrijheid. Dat is ook een gezamenlijke iets. Waar wij kunnen als familie, wij kunnen iets moois doorgeven. En ik denk, in een cultuur die waardeert spontaniteit, ik zou zeggen, er is grote waarde in ritmes.
in ritmes. Wij leren onze kinderen vanaf klein om hun tanden te poetsen. Wanneer? Spontaan.
Nou, het kan spontaan zijn. Je kunt met tandenborstel in je broek hebben. En als je... Nou, ik heb hem al... Ik voel het. Nou, doe maar. Het kan. Maar het is meer nuttig als je ontwikkelt een ritme. Ochtends, 's avonds, tenminste 2 keer dan. Of 1 keer naar jouw ding. Maar wij leren veel. Wij bouwen veel op met ritmes. En ik zou zeggen hetzelfde met christelijke dingen in je gezin. Als je een bepaalde ritme om met je kinderen te bidden voordat ze naar bed gaan. Of je een bepaalde ritme om te bidden voordat je eet. Een maaltijd. Je probeert tenminste 1 keer per dag samen te eten. Deze zijn ritmes die helpen ons mooie dingen naar de volgende generatie door te geven. Ik zou ook zeggen de ritme van zondag. De generatie van mijn opa en oma, zondag was bijzonder. Het was the day of the Lord, man. Day of the Lord. Geen voetbal, geen fietsen. Het is day of the Lord. Blijven zitten, lekker saai. Dus ik denk wel een beetje overdreven hun aanpak. Maar ik wil wel geëerd dat God heeft tijd nodig in mijn leven. En als elke zondag ik moet wakker worden, ik nou, wat zal ik vandaag doen? Zal ik fietsen? Zal ik naar de strand gaan? Zal ik naar iemand op bezoek gaan? Zal ik voetbal spelen? Of zal ik naar de dienst gaan? Als elke zondag ik moet dat doen, ik word wel moeilijk. Het is veel beter om een gezonde ritme in te bouwen. Ik denk, nou, zondagochtend, standaard voor de Heer. Ik aanbid hem, ik loop. En als je kinderen hebt en het wordt standaard, zondag ontbijten, dan wordt het makkelijker om je kinderen op te voeden. Je hebt geen grote discussies op zondagochtend. Wat zullen wij vandaag doen? Met veel suggesties. Zeg, nou, wij doen normaal. Na 12:00, 1:00, nou, dan hebben wij je suggesties. Welkom. Maar dan heb je een bepaalde ritme. Ik heb geleerd toen ik ongeveer 20 jaar oud was. Om een ritme van een stille tijd in mijn leven te bouwen. Vanaf die tijd, 35 jaar nu. Elke ochtend. Soms niet, maar bijna elke ochtend. Mijn kopje thee, Engelse thee en mijn Bijbel. 10 minuten, 15 minuten, half minuutje. Nou, gisteren heb ik het niet gedaan. Ik ging naar een conferentie, dus ik was een beetje later. Ik ging gewoon. Geen ramp hoor. Je kreeg geen bliksem vanuit de hemel of zo. Maar ik merk wel dat de ritme houdt mijn geestelijke leven in stand. Oeh, ik moet verder gaan. De tweede geslachtregister is in Lucas 3. En dan gaat het niet van Adam naar Abraham, maar het gaat van Jozef, de man van Maria, het gaat terug naar Adam. En in dat geslachtregister van Lucas, dan kom je tegen meneer Henoch. Henoch is een schakel tussen de Heer Jezus, of tussen Jozef en Adam. Heb je dat ooit gedacht? Neem een stap terug. En zie jezelf als een schakel in de levensketting. Je bent een kleine schakel in een levensketting. Je brengt iets mee, je geeft iets door. Leef niet alleen voor de nu en voor jezelf. Leef om iets door te geven naar de volgende generatie. Toen Paulus in 2 brieven, de laatste brief van Paulus, schreef naar Timotheus. Hij zegt, nou, ik herinner jou Timotheus van het ongewenste geloof. Ongewenste geloof, dus oprecht en zuiver geloof. Die in jouw oma leefde, de oma Lois. En in je moeder Eunice leefde en nu in jou. Derde generatie. Het ging over zuiver geloof. Ik Bijna elke keer dat ik heb een gelegenheid om naar een begraafplaats te gaan, ik verlies niet de moment om te denken voor een korte tijd, nou, uiteindelijk als het goed gaat, ik zal ook een plekje hier hebben. Wat doe ik met mijn leven? Wat zal mijn kinderen en kleinkinderen meenemen? Of mijn vriendenkring of invloedkring? Volgende generatie. Nou, we gaan verder. En nu gaan we naar de Nieuwe Testament, Hebreeën. Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën hoofdstuk 11, vers 65. Door het geloof werd hij nog weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had. Voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis dat hij God behaagde. Dit verrast mij, omdat de reputatie van Henoch was dat hij wandelde met God. En dan ik vraag me, waarom komt het hier niet de wandel met God, maar hij kreeg een reputatie, getuigenis, dat hij God behaagde. Nou, als je doet een beetje onderzoek, je ziet dat in de Hebreeuwse Bijbel, het zegt dat God dat Henoch met God wandelde. In de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, het zegt dat de vertaling is dat hij behaagt God. Dus er is een verbindenis dan met God wandelen, is een beeldtaal. En in de werkelijkheid, wat bedoelt hij, is dat hij God behaagt in zijn leven. Vers 6. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Nou, ik ben zeker dat het meeste van jullie hebben vers 6 eerder tegengekomen. Het is een standaard Bijbeltekst over geloof. Hebreeën 11, vers 6. Als je bent niet gewend om Bijbelteksten uit je hoofd te leren, ik raad het wel aan. Sommige mensen kan ver Bijbelteksten in zijn hoofd pakken en ik denk, nou, wees gezegend. Maar als je bent een beetje terughoudend, een beetje stomachtig om dingen te herinneren, dan probeer eens maar tenminste 20 Bijbelteksten. Als je pakt 20 Bijbelteksten, en je hoeft het niet in één week te leren, nou, neem jezelf 3 jaar erover. Rustig aan. Maar er zijn een aantal kernbijbelteksten, Johannes 3:16 bijvoorbeeld, Johannes 1:12 bijvoorbeeld, Johannes 5:24 bijvoorbeeld, Openbaring 3:20 bijvoorbeeld, Hebreeën 11:6 is een van deze kernteksten. Die zijn kern in de uitleg van het christendom. Als je hebt geen Bijbeltekst uit je hoofd geleerd, het is moeilijk om de Bijbel te gebruiken. Je bent altijd aan het googlen. Ja, ergens iets met. Nou, ja. Dus, nou, een tip. Kies maar 20 Bijbelteksten en zet maar dan een project voor 3 of 5 jaar, maar uiteindelijk. En als je wil een tip hebben, schrijf me een e-mail en ik zal je een paar Bijbelteksten doorgeven om te beginnen. Nou, wat is interessant is dat Hebreeën 6 en 11 ons over 11:6 over geloof, een bekende tekst, maar weinig mensen weten dat de motivatie voor de tekst is Henoch. Vers 5. Het gaat om de geloofleven van Henoch. Hij wandelt door geloof en hij heeft God behaagd. En als je wil God behagen, dan je moet net zoals Henoch, je moet ook geloof hebben. Je moet geloof hebben dat hij bestaat en dat hij beloner is van hen die hen zoeken. Toen ik bezig was met dit een tijd geleden, ik dacht, nou, hoe wisten mensen dat hij nog met God wandelde. Was hij wandelen alleen? Ik denk, nou, hij wordt altijd alleen wandelen. Dus of hij zit altijd alleen onder een boom met God of zo. Nou, hij speelt nooit voetbal, hoor. Hij wil altijd met God wandelen. Of hij helpt nooit met de afwas. Hij is bezig om God, met God te wandelen. Hoe zag dat dan uit? Nou, met Adam en Eva lezen we dat zij wel met God lichamelijk wandelden. Ik zie met Mozes, die hebben ook God gezien, face-to-face. Maar ik vermoed dat met hen ook, misschien ook face-to-face, maar vanwege vers 6, dat je moet geloven dat hij bestaat. Misschien hij nog heeft hem niet lichamelijk zo gezien. Maar hij gelooft dat God was met hem. En hij zegt, nou, ik wil hem behagen met mijn leven. En ik geloof, net zoals vers 6, dat God is een beloner van mensen die hem zoeken. En daarom besloot hij nog zijn leven te besteden aan God en zijn dingen. Het gaat om geloof. Ik denk, nou, fantastisch, dat is hetzelfde voor ons vandaag. Het is een keuze om God te geloven, dat hij bestaat echt. En dat hij beloner is van mensen die hem zoeken. En dan stapjes van geloof, hem gehoorzaam, hem leven om hem te behagen. Hoe kunnen wij God behagen? Geloof natuurlijk, vers 16. Maar in Engeland, er is net een nieuwe baby geboren. Archie. Wat een naam, hè? Archie. Nou, hij nog zou veel beter zijn, hè? Maar nou, als je zwanger bent, rustig aan, je kunt een keuze hebben. Maar als een baby komt, je denkt, zoveel mensen zijn blij en enthousiast over een kleine baby die geboren is. Net zoals elke baby, zij ziet een beetje kroketachtig uit, niets bijzonders. Maar toch, er is veel blijdschap dat een baby geboren is. De ouders natuurlijk, de opa en oma's, er ook veel meer andere mensen. Het is net hetzelfde idee dat God de Vader blij is dat jij geboren bent. Je hoeft niks te doen. De baby heeft helemaal niets gedaan. Alleen slapen, huilen en poepen. En toch hij brengt zoveel blijdschap in de hart van de ouders. De feit dat jij bestaat. En je hebt geen keuze. God heeft jou gekozen om te maken als een man of een vrouw of een persoon. En hij is blij. Je behaagt God dat je bent. En als je krijgt dat idee soms dat nou, ik ben niks. Nou, de wereld zal beter zijn zonder mij. Een beetje depressief of een beetje negatief of zo. Nou, het is niet zo. De wereld is niet beter zonder jou. God is blij, de Vader is blij om jou, alleen omdat jij bestaat. Maar wij kunnen ook God behagen door onze houding. Onze houding tegenover God natuurlijk. En ook op andere mensen. Maar als wij tonen respect voor God. Wij kijken naar God niet als iets dat ik moet leren de trucjes om hem, ja, om hem in beweging te zetten. Om hem te, nou, ik zoek een manier om hem te doen wat ik wil graag. Maar nee, ik heb respect voor mijn vader, papa God. Abba vader. Vertrouwen op hem, ook als het moeilijk is. Ik blijf op hem vertrouwen. Liefhebben. Ik heb nog een wens om zijn stem te horen. Ik wil graag iets van hem horen. Nou, dat is de juiste houding. En heeft ook geloof nodig. En voor derde, van dingen dat wij doen. Door wat ik doe. Gehoorzamen. Of wat ik doe voor andere mensen in de naam van Jezus. Nou, de Vader God is blij. Als ik zie dat mijn kinderen bezig zijn om iemand anders blij te maken. Anneke en ik, wij voelen onszelf blij. Ik denk, nou, wat mooi. Ik denk, veel ouders kunnen dat ook. Ja, we doen ons best. Maar als je ziet, je volgende generatie bezig is om ook God te behagen door dingen. Nou, dat geeft ons ook blijdschap en voldoening. Zo, net zoals Henoch. Wij kunnen ook God blij voldoening geven. Behagen. Nou, nu de laatste referentie. Een beetje van een rare referentie in het boek van Judas. Judas hoofdstuk 1. Vers 14 en 15. Ook over hen, een paar mensen, heeft Henoch, de zevende van Adam, dus we weten dat het de juiste Henoch, de zevende van Adam, Judas 1, 14. Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam, geprofiteerd toen hij zei, zie, de Heere is gekomen met al zijn 10.000 engelen om over allen het oordeel te vellen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dit is een citaat uit een ander boek die niet in de Bijbel is. De boek De Profetie van Henoch. Dat is een boek die geschreven is 100, 200 jaar voor Christus. Dus iemand heeft het geschreven in de naam van Henoch. nou, Judas heeft... Het is geen probleem voor God, de Heilige Geest... dingen te citeren uit andere literatuur om in de Bijbel te brengen. Als het binnenbrengt, dan zegt het dat is waarheid. Niet, er zijn boeken van geschiedenis, die hebben ook de waarheid. Dus niet Bijbels, maar toch de waarheid. Dus dat is, sommige mensen hebben een probleem ermee, maar ik denk, nou, wat is echt het probleem? Je citeert in schrift van buiten, maar het werkt. Maar mijn punt is, dat dit meneer Henoch heeft geprofiteerd. Dat wisten wij niet. Wij wisten wel dat hij wandelt met God, dat hij heeft God begaard. Dat hij was niet meer en zo, maar we wisten niet dat hij geprofiteerd. Dat is mijn laatste 7 minuten. Ik zal iets over profetie spreken. Er is wel een verschil, denk ik, tussen de profeten van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het Oude Testament, mensen, de profeten waren mannen met veel gezag. Een beetje vergelijkbaar met de apostelen van het Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament zien we dat als iemand profeteert, zoals Agabus. Nou, dan je moet dat overwegen. Is dat goed of is dat niet? En Paulus dacht, nou, bedankt Agabus voor je profetie, maar toch, ik ga toch naar Jeruzalem. Dus het heeft niet hetzelfde niveau van gezag. Ik merk ook in het Oude Testament, mensen die profeteren, wel werden bijzondere mensen. Niet iedereen. Maar in het Nieuwe Testament, het was meer, meer algemeen, zou ik zeggen. In 1 Korintiërs 14, hij zegt nou, streef naar geestelijke gaven, en in het bijzonder profetie. Er is een element van streven, en dat Bijbeltekst is geschreven voor ons allen. De Bijbeltekst die gaat over hoofdbedekking, dat we hebben jaren geleden veel aandacht besteden. 1 Korintiërs 11 vers 5. Hij zegt, als mannen bidden en profeteren, dan doet het zo. En als vrouwen bidden en profeteren, dan doet het zo. Maar beide waren bidden en profeteren. Dus het was voor mannen en voor vrouwen. En het gebeurde in die tijd, ook in de gemeente. En in de gemeente, ja, maximaal 2 of 3 profeten. En daarna, en als iemand is aan het profeteren en God geeft een profetie, een woord voor iemand anders. Dus we merken wel dat de profetie heeft te maken met een bepaalde openbaring. Het is niet een Bijbelstudie. Het is iets dat God brengt. En dan de eerste moet stoppen en ruimte geven voor de volgende. Dus, oh, wat jammer. Hij moet stoppen met de profetie dan. Ja, omdat sommige mensen misschien zijn veel... hebben te veel woorden om de profetie te uitdrukken. Een beetje lang... wat is dat? Lang... dradig. Ze hebben wel een idee van God ontvangen, maar zij duurt te lang met de auto. Dan hij, stop, piep, volgende. En ja, je moet hier een beetje meer condensen spreken of zo. Nou, dat is 1 Korintiërs 14, hoor. Nou, hij nog heeft geprofeteerd. En wij zijn ook geroepen om, om te streven naar profetie. Ik sprak met zuster Nelly. Zij is niet hier vanochtend. Hè? Ai, kijk eens, daar is Nelly. Rustig aan. Geen rare grapje hoor. Nou, ik sprak met jou, ik denk 2, 3 maanden geleden. Misschien 4 maanden geleden, na een dienst. En jij zegt tegen mij, mijn gebed is... Heere, mag ik jouw stem zijn?
ik dacht, wat een mooie gebed. Ik heb het in mijn agenda geschreven en ik bid het regelmatig. Heere God, mag ik je stem zijn? In de voorbereiding deze week voor vandaag, Heere God, ik wil in de bron uw stem zijn. Mag ik? Toen ik ging met Anneke op bezoek bij de Grulzende ziekenhuis. Nou, ik probeer mijn hart te voorbereiden voor een bezoek. En Heere God, ik wil graag, mag ik uw stem zijn? Geef me een idee over een bijbeltekst of een opmerking. Je weet wat speelt met Grul. Dik, sorry. Je weet wat. Mag ik jouw stem zijn? Mooi, hè? Wil je dat ook bidden? Het is niet alleen voor sprekers of niet alleen voor bijzondere mensen zoals Nelly of zo. Ik kan ook voor ons allen. Dat God wil graag ons inschrijven om door te geven. Sommige mensen zijn meer bewust dat zij iets van God ontvangen, de moderne term. En sommige van ons een stuk minder. Het maakt niet uit van je bewustheid, het maakt uit is God betrokken met jouw woorden. Omdat als jij spreekt woorden van God ertussen, dan het raakt de juiste doel. En dat is fijn om te zien. Misschien ga je op bezoek. Iemand thuis of ziekenhuis of wat dan ook. Ik kan dat ook weer. Heere God, mag ik jouw stem zijn? Geef mij niet. Hey. En soms het is een bijbeltekst die ik in stille tijd gehad vanochtend of gisteren of of ergens. Je wil graag. Ik zie het meer als een houding om te willen van God ontvangen. Je zit nu in de dienst. Nou, omdat ik wil graag meer van Heino weten. Nou, niet meer. Ik hoop dat je hebt iets geleerd. Heer God, ik wil ook iets van u horen vanochtend. Nou, dan krijg je misschien iets meer. Maar het is je houding van je hart. Wat zoek je? Als je liederen zingt, nou, zoek je de Godstem ertussen? Of, nou, lekker dan eens zingen toch? Niet meer. Het is een houding van ons hart om te willen ontvangen. Ja, Jan Derks vroeg me, kan je 10 minuten geven aan dinsdagavond, hè, om met de leiders van de jeugd en de kinderen? Ja, God, mag ik jouw stem zijn? Wat? De Bijbel is dik, nou, er zijn veel onderwerpen, nou, wat dan? Maar het is een zoektocht. En dan krijg je een idee, ik denk, nou, ping, misschien dit is het. Ik bouw iets rondom dat idee. Om te bidden. Een aantal van jullie hebben de gebed van een cursus van Hans Sabert gevolgd. Ik heb ook daar veel geleerd. En dat idee om voor iemand te bidden, maar niet alleen naar de persoon te vragen, wat heb je nodig, Rolf? Maar wat meer of zo. En wacht een beetje, zie wat komt. Misschien God heeft een idee voor jou om beter te kunnen bidden, of raak te kunnen bidden. En als ik geen idee krijg, nu of zo, dan ik bid Rolf normaal dingetjes. Maar ik bid op een manier dat ik ben afhankelijk van God. Henoch wandelt en was ook een profeet, geprofeteerd. Dat laatste stuk, de jonge dame met haar mobiel. Jullie kunnen met haar identificeren, denk ik, met jullie mobiel. Nou, als je bent verantwoordelijk voor een groep van jeugd of voor kinderengroep, je kan ook voor zulke mensen bidden. Ik heb dit eerder gezegd, ik probeer elke ochtend als ik thuis ben om 2 pagina's door het adresboekje te lezen. Ik lees de namen, ik bid, wees gezegend, dus ik ga voor. Maar ik bid met dat gedachte, Heere God, als iets speelt, laat mij dat weten. Laat mij iets voelen of een idee geven of zo. En dan, nou, ik denk, nou, ik zal hier een WhatsAppje sturen. En soms stuur ik een e-mail. En soms bel ik. Waarom? Het is subjectief. Maar ik zoek dat connectie. En jij kan ook voor andere mensen bidden met dat houding. Heere God, als iets speelt, ik wil graag uw stem zijn. Als je wacht voor zekerheid,
veel van ons hebben bijna nooit zekerheid in deze. Ik hoor mensen, nou, God heeft bij mij gezegd en ik weet het zeker. Ik denk, nou, mooi zeg. Het werkt niet zo met mij. Maar toch de houding om te willen en door te geven. 1 Petrus 4, vers 11. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Tijd om te eindigen. Onze tour door de leven van Henoch. Henoch was een man die met God wandelt. Als je hebt nog niet begonnen, doe maar gewoon. Kies om met God te wandelen. Niet alleen door het leven te gaan, betrek God in dit dagelijks ding. Als je bent nu bezig met God aan de wandelen, blijf trouw met God wandelen. Tot aan de einde, net zoals Henoch. En de einde kan lang zijn of kort zijn, dat is een godskeuze. Maar het is een keuze om hem te volgen. De tweede is, word een goede schakel. Je hebt een invloed op andere mensen. Iedereen van jullie, ik ook. We hebben een invloed op andere mensen. Op een of een andere manier. Een schakel. En we hebben een kans binnen misschien 40 jaar, 80 jaar... maximaal 90 jaar kunnen wij invloed uitoefenen door dat schakel. En dan de schakel is weg. En dan de volgende. Wees een goede schakel. Focus op generaties. En dan de laatste hier is Gods woorden. Het is een houding. En ik hoop dat jou, net zoals ik, geïnspireerd te worden om te proberen. Heere God, ik wil graag van u horen. Bewust of onbewust, ik wil graag uw stem zijn. En dat door te geven ook aan andere mensen. Ik zal eindigen in gebed. En dan misschien de gebedteam kan hier komen. Als je wil een gebed ontvangen. Nou, ik kreeg het gratis vandaag. Maar ook als je denkt, nou, ik wil graag met iemand bidden die naast mij is. Dus de beste mensen hebben geen monopolie aan de oor van God of zo. Zij doen het graag om ons te dienen. Maar je kan ook voor iemand naast je bidden. En Heere God, wat kan ik bidden? Nou, vraag, wat heb je nodig? En dan vraag naar weer, wat meer? En dan bid dan gewoon, normaal, zonder stress. Goed plan. Vader God, dank u wel voor mannen zoals Henoch. Die duizenden jaar geleden. 4, 5, misschien 6000 jaar geleden. Hebben met u gewandeld. Op een primitieve manier, zonder auto's, zonder mobieltjes, zonder normale kleding en toch met een passie voor u, Heer, Vader God. En wij willen ook graag dat goede voorbeeld, om u te betrekken elke dag in de kleine en grote beslissingen van onze leven. Het is onze wens hier om u ook te behagen, door te zijn. Door onze houding, door wat wij doen. En Vader God, is ook onze harte wens om uw stem te kunnen zijn hier op aarde. Om iets van u te ontvangen, om door te geven. Ter bemoediging van onze broers en zusters en andere mensen. Wij vragen Vader voor uw zegen over onze leven en dat u zal ons helpen om te groeien als mannen en vrouwen van geloof. In de naam van Jezus. Amen.